oudheid is een fascinerende tijd. En de oudheidkundige disciplines zijn al even fascinerend. Om dat te tonen is er sinds 2018 Oog op de Oudheid, waarin wetenschappers die zich bezighouden met de oudheid laten zien wat ze doen. En dat alles onder het motto: geen weetjes, maar wetenschap. Na 4 edities met presentaties in het Rijksmuseum van Oudheden is de serie nu een podcast geworden. In iedere aflevering gaan 3 wetenschappers met elkaar in gesprek over het doen van onderzoek naar het verre verleden. Alle vanuit hun eigen vakgebied. Presentator is Richard Kroes.
Beste luisteraars, welkom bij alweer de 3e aflevering van onze podcast in de serie Oog op de Oudheid 2024. Dit is de 3e en laatste podcast van dit jaar en we gaan het deze keer hebben over anachronismen. Daarvoor hebben we ook deze keer weer een panel van 3 leden waarmee we in discussie gaan. Om te beginnen Ineke Sluiter, hoogleraar Grieks aan de Universiteit van Leiden. Ze leidt een landelijk onderzoeksprogramma dat heet Anchoring Innovation. En dat gaat over de vraag hoe werd in de oudheid met vernieuwingen omgegaan. En ze is gespecialiseerd in antieke ideeën over taal. Tegenover haar zit Marieke van Aarde. Zij is universitair docent archeologie, world archeology zelfs, aan de Universiteit van Leiden. Ze is gespecialiseerd in het contact tussen Egypte en het Romeinse Rijk. En zij werkt mee aan een onderzoeksproject Netwerken van de Antieke Indische Oceaan. En tenslotte naast mij zit Daniel Soliman. Hij is egyptoloog en conservator van de collectie Egypte en Nubië in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Welkom jullie drieën. We gaan het vandaag hebben over anachronismen. Iedereen kan daar wel iets bij bedenken. Het standaard voorbeeld is de film met Romeinse soldaten, waarin een van de soldaten plotseling een Rolex blijkt te dragen. Nou, iedereen snapt dat dat natuurlijk niet kan. Dat is een anachronisme. Maar je hebt ook minder zichtbare anachronismen. Toen ik net afgestudeerd was, kwam er een boek uit van een Amerikaanse generaal, Edward Ludwig, The Grand Strategy of the Roman Empire, waarin hij behandelde hoe het Romeinse Rijk eigenlijk zijn grenzen verdedigde. Dat deed het Romeinse Rijk niet in alle perioden op dezelfde manier. Dat is een verschrikkelijk leuk boek. Het biedt heel veel inzicht in hoe die Romeinen aan de grens opereerden. Maar een van de dingen die mij opvielen was dat de man termen gebruikte als verdediging in de diepte en lage intensiteitsdreigingen. En zo had hij nog een aantal van die termen die hij overduidelijk op West Point had geleerd. Dat zijn moderne ideeën, dat zijn moderne concepten. En mijn vraag toen ik dat boek las, hoe leuk ik het boek ook vond, was: ja, kun je dat soort moderne ideeën wel loslaten op hoe die Romeinen destijds dachten? Ik vond dat anachronistisch. En ik vroeg mij af, kun je dat eigenlijk wel doen? Mag dat eigenlijk wel als je de oudheid bestudeert? Ik heb daar nog steeds geen antwoord op. En misschien is dat wel een aardig begin om het te gaan hebben over anachronisme. Goed, wat is eigenlijk een anachronisme? Ik heb net wat voorbeelden gegeven. Marieke, jij bent archeoloog.
Dat klopt.
Daar zal ongetwijfeld tegen het begrip anachronisme iets anders aangekeken worden dan onder mensen die bijvoorbeeld teksten bestuderen.
Ik denk deels wel. Natuurlijk, de term staat op zich. Maar in de archeologie zijn we natuurlijk voornamelijk bezig. De bronnen waar wij naar kijken zijn materieel, dus objecten of opgravingen. Dus als wij het hebben over anachronistisch materiaal, is het dus bijvoorbeeld, je bent een opgraving bezig en je vindt een oud mobieltje. Dat neem je dan niet op in de beschrijving van je site, want dat zou inderdaad anachronistisch zijn. Het is niet van de tijd waaruit je opgraving komt. En misschien is inderdaad in de archeologie, omdat we voornamelijk naar objecten kijken, worden dus anachronismen als term vooral gebruikt als we het hebben over: komt een object uit een bepaalde tijd, ja of nee? Moeten we dit meenemen in onze data-analyse van een bepaald, nou ja, een regio, een gebied of zelfs een collectie aan objecten? En dat is denk ik wel een andere invalshoek.
Ineke?
Ja, ik denk dat dat in principe heel goed zich verhoudt tot een algemenere definitie van anachronisme. Een anachronisme is iets dat niet past, waar je een mismatch hebt met de periode of het tijdsvak waarin het wordt geplaatst of afgebeeld of aangetroffen. Dus jouw mobieltje is er een voorbeeld van. Maar het kan ook een concept zijn dat je toepast op een periode waar het niet in eerste instantie lijkt te horen. En dan moet je uitzoeken of dat al dan niet anachronistisch is of op welke manier wel of niet. Dus eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Het is een mismatch van iets en dat kan abstract of concreet zijn, met de periode waar je het over hebt. Dus de soldaat met de Rolex, dat is een vergissing. Daar zie je van, die twee horen niet bij elkaar in de afbeelding van dezelfde periode. Terwijl die film, gaan we dan even ervan uit, niet ironisch wilde zijn, geen grappen wilde maken, maar probeerde een enigszins realistisch beeld te geven van het Romeinse leger bijvoorbeeld.
Ja.
En het is dus een vergissing van de acteur in dat geval. Niet van de Romeinse soldaat. Ja. Dus het is wel leuk om die niveaus een beetje uit elkaar te houden. Maar in principe is het de definitie op dit allemaal op dezelfde manier van toepassing.
Oké. Daniel, heb jij dan nog wat aan toe te voegen?
Nou, heel weinig. Ik denk dat het heel goed is uitgelegd. Je kan misschien nog aanstippen dat het allemaal natuurlijk veel genuanceerder ligt. Dus überhaupt al een film maken over de oudheid en dan claimen dat je de oudheid goed vertegenwoordigt. Ja, dat is eigenlijk al anachronistisch als je heel specifiek gaat kijken. Daar sluipen altijd kleine dingetjes in. In die film wordt misschien Engels gesproken, terwijl de Romeinen natuurlijk geen Engels spreken. Hè? Dus je kan de oudheid niet repliceren.
Ja.
Maar goed, dat geldt dan eigenlijk ook voor. Dus historisch onderzoek wil hetzelfde doen. Je wilt recht doen aan de periode die je bestudeert. En daar kunnen anachronismen in sluipen. Dat je toch verkeerd begrijpt of projecteert wat er uit onze eigen tijd komt op die periode. Dus in die zin is een opgraving en een film en een historisch boek, die kunnen aan dezelfde kritiek onderhevig zijn.
Sluit ik me volledig bij aan. Ik ben heel benieuwd hoe re-enactors hierop gaan reageren. Maar goed, dat zien we na de podcast wel. We hebben 3 onderwerpen uitgezocht waar we het over willen gaan hebben. Om te beginnen identiteit, globalisering en klimaatverandering. En dan hoort de luisteraar natuurlijk al meteen van, oh, dat zijn 3 ontzettend actuele onderwerpen. Dat is vast alle 3 hartstikke anachronistisch. Dus ik zou willen beginnen met Daniel naast mij. Het woord identiteit, zoals wij dat tegenwoordig verstaan, bestond dat ook al in de oudheid?
Nou, in het oude Egypte in ieder geval niet bij mijn weten. Maar we weten wel dat mensen natuurlijk op heel veel verschillende manieren met identiteit bezig zijn. Hè? Dat is heel logisch. En dat uit zich op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk vormen van persoonlijke identiteit, groepsidentiteit en nog wel andere identiteiten. Maar hoe dat precies in elkaar zit en welke rollen in de oudheid belangrijk waren, dat is altijd heel erg ingewikkeld. Hè? En bijvoorbeeld zaken als seksuele identiteit die in onze maatschappij vandaag in het Westen best wel belangrijk zijn. Nou ja, die speelden een hele andere rol in de Egyptische oudheid. Dus het is altijd ingewikkeld.
Uit de tijd dat ik mij een klein beetje met de Egyptologie heb bezig gehouden, kan ik me nog een opmerking van mijn docent herinneren, dat in de verslagen van, ik zeg maar, de douane van destijds, de Egyptische douane, die heftig controleerde wie er allemaal het Egyptische Rijk binnenkwam en naar buiten ging, is dat op het moment dat er Aziaten naar buiten of naar binnen liepen, dan staat er in de verslagen altijd van zoveel verrekte Aziaten naar buiten gelopen, zoveel verrekte Aziaten naar binnen gelopen, even vrij vertaald. Dus Egyptenaren zagen zichzelf, denk ik dan, heel erg als iets aparts van de rest van de wereld.
Ja, voor een deel wel. Kijk, ik denk dat wat we zullen zien terugkeren in ons gesprek is dat het altijd heel erg afhangt van de context waarin je iets bestudeert. He, dus dat geldt ook voor die identiteit van de Egyptenaren. Inderdaad, zijn er bronnen die een bepaalde ideologie vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld de ideologieën, de ideeën van de koning over hoe Egypte in elkaar zit en hoe de goden de baas zijn over Egypte. En daarin spelen ook buitenlanders een rol. Die vertegenwoordigen al het kwaad. Ongeacht van waar ze nou precies vandaan komen, de volkeren buiten Egypte, dat zijn vijanden en vertegenwoordigers van chaos. Hè, ook kosmische chaos. En dan kom je inderdaad dat soort uitspraken tegen als die vervloekte Nubiërs of die verdraaide Aziaten, hè, dat soort dingen. Dat is inderdaad een bepaald register waarin je dat soort teksten tegenkomt. Maar er zijn ook bronnen waarin je natuurlijk heel duidelijk ziet dat er handel gedreven wordt met mensen uit het buitenland. Dat mensen die wellicht een andere dan de Egyptische etniciteit hadden, ook in Egypte belangrijke posities kunnen krijgen. Dus het hangt heel erg vanaf welke bron je precies gebruikt.
Oké, kun je over die manier van denken over zichzelf door de Egyptenaren, kun je daar het etiket identiteit op plakken?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Egyptenaren zeker een eigen identiteit hadden. Hè? Maar die kun je op verschillende lagen bestuderen. Dus je hebt de persoonlijke identiteit, je hebt de identiteit van een persoon in een bepaalde stad, als aanhanger van een bepaalde godheid, als inwoner van Egypte, maar ook misschien nog wel breder in een bepaalde, als inwoner van een bepaald rijk. Je moet het specificeren.
Oké, het is een stuk complexer dan alleen maar Egyptenaar of niet-Egyptenaar.
Ja, zoals dat ook vandaag de dag zo is. Hè? Ja. Je hebt verschillende identiteiten en die pas je in verschillende contexten toe. En identiteit is natuurlijk heel erg fluïde. Dat hangt af van in welke situatie je je bevindt. Als ik hier op kantoor rondloop, dan ben ik vooral mijn werkidentiteit misschien. Maar als ik op straat rondloop, dan zien mensen mij op een bepaalde manier die misschien helemaal niets met mijn werk te maken heeft. Hè? Dus het is constant in beweging.
Oké, okay. Nu hebben we onlangs, was het Netflix, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar de beroemde dan wel beruchte serie Cleopatra gehad. En daar is een hele hoop te doen geweest. Juist over die identiteit, met name van de persoon Cleopatra. Is dat iets waar Egyptenaren vroeger zich druk over gemaakt zouden hebben? Is dat iets typisch moderns wat we terugprojecteren op de Egyptische samenleving of op Cleopatra?
Voor een deel is dat misschien een projectie. Hè? Zeker als je bepaalde termen gaat gebruiken zoals zwart en wit, hè, verwijzende naar het construct ras. Hè? Daar gaan we vandaag de dag van uit. Ras is niet een biologische wetmatigheid, maar een sociaal construct. Iets dat heel erg afhangt van je cultuur en van hoe je dat begrip gebruikt. Nou, de oude Egyptenaren hadden dat soort termen niet, zoals wit en zwart. Maar ze keken wel heel erg naar buiten en zagen daar verschillende volkeren die ze zeker als anders zagen en die ze ook soms anders maakten. Nog wel die verschillen een beetje aanzetten. Dat speelde wel een rol. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de historische Cleopatra, dat is een heel interessante vrouw. Hè? Dat is een persoon die eigenlijk al twee identiteiten in zich draagt. Aan de ene kant heel duidelijk een Hellenistische identiteit. Zij stamt uit een Grieks-Macedonische familie. Maar die familie die is al honderden jaren in Egypte. En ze heeft daarom ook heel erg een Egyptische identiteit. En ze laat zich ook in Egyptische tempels in typisch Egyptische stijl als een koningin afbeelden, met de kleding die daarbij hoort, met de symbolen die daarbij horen. Terwijl we ook beelden en afbeeldingen van Cleopatra kennen die veel meer in die Hellenistische stijl passen. Dus
ja, ik denk dat specifiek op munten, dat die munten, zien er gewoon uit als Romeinse munten, bijna.
Precies, munten, maar ook sculptuur. Die zijn dan gemaakt in de Hellenistische stijl en die lijkt soms realistischer. Maar dat is die ook niet per se. Ik zou willen zeggen, die is naturalistischer dan de Egyptische stijl dat is. En niet per se een weergave van hoe ze er nou precies uitzag.
Dus ze presenteert zichzelf ook op twee verschillende manieren?
Ja.
Oké.
Ze heeft eigenlijk tenminste twee identiteiten als het gaat over haar etnische achtergrond.
Ja. Een heikele vraag. Is het dan anachronistisch als wij ons druk maken over, zeg maar, de keuze van de actrice in deze serie die Cleopatra speelde?
Ja, die vraag.
Worden even afgezien van de vraag wie er nu gelijk heeft. Dat een van de twee heeft gelijk, of misschien zelfs wel allebei, of geen van tweeën. Maar hoe anachronistisch is het om het daarover te hebben? Of om je daar druk over te maken?
Is het anachronistisch om je druk te maken over de keuze voor de actrice?
Ja.
Ik denk het niet. Ik denk dat dat is heel erg een gesprek dat je in het heden voert. Die gaat over vertegenwoordiging van verschillende acteurs met verschillende achtergronden in media. Ik denk dat die vraag op zich ook wel relevant is voor de bestudering van de oudheid. Maar je komt daar natuurlijk nooit heel goed uit, omdat je simpelweg de bronnen niet hebt over hoe Cleopatra er precies uitzag. Hè? En je kan dit zeggen. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen in het weinige materiaal dat we hebben, het bronmateriaal dat we hebben over Cleopatra, dat haar uiterlijk aansluit bij wat wij vandaag de dag zwart zouden noemen. Mm-hmm. Tegelijkertijd is dat woord zwart is heel erg rekbaar. Hè? Dat hoe je dat toepast, hoe je dat gebruikt, hangt heel erg af van in welke tijd je leeft, op welke plek je leeft. Dus die vraag is in zichzelf al bijna onmogelijk om te beantwoorden. Om na te denken over Cleopatra als een zwarte vrouw is op zich wel verfrissend in sommige opzichten. En leidt ook soms tot interessante inzichten. In die serie van Netflix over Cleopatra zit een klassica uit de Verenigde Staten. Ze heet Shelley Haley. En zij heeft in 1993 een heel mooi, interessant, kwetsbaar artikel geschreven over hoe zij als zwarte vrouw in de Verenigde Staten is getraind, is opgeleid. En Cleopatra heel lang eigenlijk zag als, tussen aanhalingstekens, een witte vrouw. Maar door haar omgeving, bijvoorbeeld haar oma en haar studenten, die ook zwart waren, is ze dus anders gaan nadenken over Cleopatra als een zwarte vrouw. En zonder te claimen dat Cleopatra daadwerkelijk zwart is, bracht dat haar wel hele interessante inzichten over hoe zij was opgeleid, het onderliggende racisme in de wetenschap van die tijd. Maar ook is het gaan kijken naar hoe koningschap en goddelijkheid zich manifesteert in West-Afrikaanse culturen. En met die informatie is ze nog eens naar Cleopatra gaan kijken als een koningin, als een heerseres in Egypte. En dat bracht haar hele interessante nieuwe inzichten. Dus dat anachronistische denken kan je ook helpen om op andere manieren te kijken naar de geschiedenis. Het kan ook iets triggeren. Het kan een luikje openen om iets te ontdekken wat je eerder niet zag.
Ineke, ik zie jou ondertussen heel erg instemmend knikken.
Ja, dat klopt. Bij het antwoord van Daniel dat de discussie over de keuze voor een bepaalde acteur, die is niet anachronistisch. Dat is een discussie die in het heden plaatsvindt. En als je een afbeelding van het verleden hebt met een al dan niet donkere Cleopatra, ja, dat hoort tot de historische mogelijkheden, want we weten dat niet precies. En dat kan dus ook niet anachronistisch zijn. Dus dit is geen voorbeeld van anachronisme.
Geen voorbeeld
dit
van anachronisme.
Dit lijkt meer op. Er is ook een hele discussie geweest over de film Troy. Gaat over de Trojaanse oorlog, is afgeleid van de Ilias misschien. En daar sterft zomaar Menelaos. En dan zeggen mensen dat niet zo was. En dan denk ik, ja, maar hier, dit is een discussie die we kunnen voeren. We weten niet hoe het was. De Ilias is ook fictie. Dus dat is misschien niet de zinnigste interventie. Maar anachronistisch is het in elk geval niet. En dat geldt voor deze Cleopatra-kwestie ook.
Oké, okay. Menelaos is, wat was het, de koning van Mycene?
Ja, Sparta.
Of Sparta, pardon. Ja. Die ten strijde trekt tegen Troje en in de versie van Homerus
het is
nog
de echtgenoot
een flink deel van het beleg meemaakt.
Sterker nog, hij keert gewoon terug naar huis met zijn vrouw, om wie het allemaal gedaan is, om met Helena, hè, de schone Helena, om wie die oorlog begon. Dus bij Homerus komt hij gewoon terug uit die oorlog, maar in Troje niet. Daar legt hij het loodje.
Ja, een ander voorbeeld wat we kennen als we het hebben over identiteit is Hatshepsut.
Ja, Hatshepsut, een hele interessante casus als het gaat over genderidentiteit. Soms wordt er ook wel seksuele identiteit aan gekoppeld. Ja, een hele interessante casus. Heeft ook een beetje een Leidse link, omdat we in RMO, het Rijksmuseum van Oudheden, een sculptuur hebben van Hatshepsut die past aan een ander deel van hetzelfde beeld.
Even voor de luisteraars, voor wie dat niet weet, Hatshepsut was farao van Egypte.
Ja, ze heeft
een vrouw.
Ze is een vrouw. Ze is een koninklijke vrouw. De dochter van een koning. De vrouw van een koning. En op een gegeven moment regeert zij over Egypte als een farao. Terwijl ze een vrouw is. Ze laat zich op een gegeven moment zelfs met bepaalde mannelijke attributen afbeelden. In sculptuur, in reliefs. Als echt een koning. Dat komt omdat op het moment dat haar man, Thutmose II, vroeg komt te overlijden, de troonopvolger Thutmose III nog heel jong is. Nou, zij besluit dan als regentes te regeren, het land te besturen, want die jongen is gewoon nog te klein. Maar we zien dan dat rond het jaar 7 van wat dus feitelijk de regering is van die Thutmose III, Hatshepsut zich als een koning gaat afbeelden en ook de titels van een koning aanneemt. Nou, dat koningschap in het oude Egypte is heel erg verbonden aan mannelijkheid, een soort hypermasculiniteit. De man die bijna een halve god is, die ook heel erg actief is, die vijanden verslaat, dat zijn allemaal in de Egyptische koninklijke ideologie zijn dat mannelijke zaken. En dan hebben we Hatshepsut die dat een beetje gaat overnemen. Nou, daar is op verschillende manieren naar gekeken bij de bestudering van het oude Egypte. Natuurlijk in de 19e en de 20e eeuw voornamelijk vanuit een wit, heteronormatief perspectief. En dan werd Hatshepsut een beetje weggezet als of een travestiet of een vrouw die met een valse baard die een man nadoet. Maar veel recenter is er dan over Hatshepsut nagedacht als een vrouw. Een persoon die geboren was in het lichaam van een vrouw, maar die zich eigenlijk man voelde en zich daarom als een man is gaan kleden. Eigenlijk als een soort transman. Nou, dat is een hele interessante zaak. En beide invalshoeken die laten je nadenken over hoe dat nou zit met gender in het oude Egypte. Hè? Of dat heel erg binair is, dus een vrouw, een man en niet zoveel daartussen. Nou, wat blijkt, er zit wel degelijk het een en ander tussen. Hè? Je hebt wel dat dubbele in het oude Egypte, het vrouwelijke en het mannelijke. Maar als je bronnen bestudeert uit verschillende tijden, uit verschillende contexten, dan kom je daar toch ook wel zaken daartussen in tegen. Dus dat wat Hatshepsut doet, is eigenlijk niet zo heel raar. Dat kan je wel koppelen aan bijvoorbeeld goden, godinnen, die zich soms in teksten ook met mannelijke aspecten tonen. De godin Isis, die zegt bijvoorbeeld dat zij bij het verwekken van haar zoon Horus zich gedraagt als een man. Er zijn godinnen die worden beschreven als 2/3 man en 1/3 vrouw. Dus er zit wel het een en ander tussen. Je hebt ook categorieën van mensen die worden beschreven als een man-vrouw of een vrouw-man. Wat dat nou precies betekent, weten we niet altijd even goed. Het heeft misschien te maken met mannen die gecastreerd zijn. Maar goed, dit alles om aan te geven dat, hoewel er lang gedacht is dat in het oude Egypte dat er een heel erg een sterke binariteit is tussen man en vrouw, blijkt dat eigenlijk wat meer fluïde te zijn dan het op het eerste oog lijkt. En Hatshepsut, ja, ik zou haar niet omschrijven als een transman. Wat ze eigenlijk heel goed probeert te doen is dat koningschap vrouwelijke aspecten te geven. Ze combineert vrouwelijke en mannelijke aspecten om haar koningschap te representeren, te vertegenwoordigen. We hebben het sowieso over die koninklijke afbeeldingen, hoe Hatshepsut er in het dagelijks leven bij liep, hebben we geen enkel idee van. Dus dat alleen al maakt het moeilijk om haar te labelen, te categoriseren als een transpersoon. Maar wat ze doet met haar koningschap, met het vertegenwoordigen van haar koningschap, dat is heel interessant. Zij laat een soort vrouwelijke masculiniteit zien. Zij combineert dat koningschap dat heel mannelijk is met vrouwelijke aspecten. Door bijvoorbeeld in sculptuur zich te laten afbeelden met het kronen van de koning. In een latere periode zelfs met schort die door mannen gedragen wordt, niet door vrouwen. Als ze zich laat afbeelden als de god Osiris, een mannelijke god, draagt ze ook de baard die bij die god hoort. Dus zij maakt eigenlijk dat koningschap meer dan dat het was. Het was eerst heel erg masculien, maar zij voegt daar vrouwelijke aspecten toe. En dat maakt het eigenlijk alleen maar sterker. En
de voorbeelden die je tot nu toe noemt, de schort en de baard, dat zijn juist mannelijke dingen die ze overneemt om zeg maar in die rol te kunnen kruipen.
Ja.
Maar wat voegt zij toe aan vrouwelijke kenmerken?
Nou, die behoudt ze. Dus zij heeft in sommige van haar beelden haar vrouwelijke lichaam, dus haar borsten. Soms verdwijnen die ook wel, in een latere periode verdwijnen die. Maar dat vrouwelijke houdt ze bijvoorbeeld in de titels die ze gebruikt, de titulatuur. Dus waar de koning normaal gesproken de zoon is van de god Ra, in titels, in inscripties, is zij de dochter van Ra. Dus dat vrouwelijke blijft zeker in haar titulatuur zitten. Sterker nog, dat versterkt haar koningschap. Want doordat zij zich dus de dochter van Ra noemt, kan ze zich verbinden met godinnen, wat de koning eigenlijk niet kan. Hè? De dochter van Ra in het oude Egypte is een godin als Hathor of Sekhmet, hele krachtige vrouwelijke godinnen. Nou, daar kan zij zich mee identificeren doordat ze zichzelf als vrouw de dochter van Ra noemt. Dus ze versterkt dat koningschap op die manier.
Kan het zijn dat ze juist die mannelijke elementen gebruikt omdat dat vertrouwd is? De koningen waren mannen, dus dit is wat mensen verwachten. En om de vernieuwing van een vrouwelijke koning te introduceren, bouwt ze daarop voort. Wij zouden dat verankering noemen bij de klassici.
Ja, zeker. Ze doet dat heel strategisch. Overigens is zij niet de eerste vrouw die dat doet in het oude Egypte. Zij modelleert zelfs haar sculptuur op die van een andere koningin, Sobekneferu, die eigenlijk hetzelfde deed. We hebben van haar veel minder bronnen. Dus Hatshepsut bouwt daarop voort. Maar wat je zegt klopt heel erg. Ze doet dat strategisch en zij gebruikt die masculiniteit die bij dat koningschap hoort om haar bepaalde vrijheden en privileges te geven.
Weten we iets van wat haar omgeving ervan dacht? 1, dat zij de macht uitoefende en 2, dat ze zich op deze manier nieuwe manier presenteerde?
Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Ik denk dat we veel waarde moeten hechten aan het feit dat Hatshepsut erin slaagt om op deze manier meerdere jaren dat land te regeren. Het is een bloeiperiode in Egypte, in ieder geval wat betreft die sociale elite waar ze toe behoort. Er is niemand die daartegen ingaat, voor zover wij dat kunnen zien. Het is wel zo dat in de periode dat Hatshepsut niet langer het land regeert, maar dat zij inmiddels is opgevolgd door dus Thutmose III... en ook zijn opvolger, de tijd van Amenhotep II... dat de beelden van Hatshepsut en de reliefs van Hatshepsut ernstig zijn beschadigd, moedwillig zijn beschadigd. Het lijkt wel om de herinnering aan haar uit te wissen. Dat is moeilijk om te verklaren. Heeft dat te maken met het feit dat zij zich inderdaad op die manier heeft gepresenteerd als een vrouwelijke koning? Of heeft dat met iets anders te maken? Dat is een vraag waar we nog niet helemaal uit zijn. Het heeft soms meer te maken met het feit dat Thutmose III zichzelf in de schijnwerpers wilt neerzetten, ongeacht hoe Hatshepsut zich nou precies vertegenwoordigde. Dat heeft daar misschien niet per se iets mee te maken. Het kan ook gewoon zijn dat Thutmose III dat doet om zichzelf nu eindelijk te doen gelden. Hè? Omdat hij natuurlijk als jongeling feitelijk de koning op de achtergrond werd geschoven. Misschien dat daar nog een probleem zat. Maar we zien dat dan ook bij Amenhotep II gebeuren. Dus we weten niet wat daar precies gebeurt.
Amenhotep II, die Thutmose III weer weggunt.
Ja. Nee. Die
ook Hatshepsut weggunt, zeg maar.
Inderdaad.
Oké. Okay. Ja.
Dat is dus vaak wel gebruikt, hè, door Egyptologen als een argument dat wat Hatshepsut deed niet door de beugel kon. Maar dat is een interpretatie die dus heel erg wordt ingegeven door dat heteronormatieve denken. We weten dat feitelijk niet. En zoals ik zei, Hatshepsut is niet de eerste koningin die dat deed. En ook niet de laatste koningin die feitelijk als een vrouw alleenheerser is over Egypte. Dus daar moet je echt voorzichtig mee zijn. En we weten het simpelweg niet.
Je zei net, ik zou Hatshepsut nooit een transman noemen, omdat dat echt anachronistisch is? Omdat dat echt een modern concept is? Of heb je daar andere redenen voor?
Ik denk dat dat inderdaad een concept is dat in ieder geval hier in het Westen vandaag de dag een belangrijk deel is van iemands identiteit. Op een manier die je in het oude Egypte niet ziet. We zagen al wel dat in het oude Egypte die binariteit heus wel wat minder strak is. Maar het vormt niet zo'n sterk onderdeel van de persoonlijke identiteit in het oude Egypte. En nogmaals, wat ik zei ook, het hangt heel erg af van de bronnen waar we naar kijken. We hebben het met name over hoe Hatshepsut zich vertegenwoordigt in een tempelomgeving. Dus in eerste instantie naar de goden toe. En in tweede instantie naar misschien de kring rondom haar heen, het koninklijk hof, bepaalde mensen die dan in die tempels mochten komen. Maar hoe zij zich in het dagelijks leven vertoonde, welke kleding ze aan had, dat weten we niet. En dat is nog juist die persoonlijke identiteit waarin dat dan zou moeten zitten. Dat weten we simpelweg niet. Dus daarom zou ik dat label niet op Hatshepsut als persoon, als mens plakken.
Oké. We hebben nog een onderwerp. Globalisering. Ook zo'n modern concept. Ik blijf gewoon proberen anachronismen op te duikelen. Wat verstaan we er eigenlijk onder?
Globalisering, ja, dat is natuurlijk ook weer een heerlijk genuanceerd en complex begrip tegenwoordig. Maar je ziet sowieso, als je in de wetenschap kijkt in de laatste tijd, dat natuurlijk heel erg leeft onder mensen. En als iets leeft in onze huidige samenleving, zien we het vaak ook terug in het onderzoek wat mensen doen. Nou, globalisering, heel kort gezegd, is eigenlijk het grote schaal van connectiviteit tussen alle delen van de wereld. Dus hoe de wereld, mensen in de wereld met elkaar verbonden staan. En naar het idee van globalisatie als een theorie komt eigenlijk ook voort uit economie, waar dus gekeken werd hoe economisch nu de hele wereld met elkaar verbonden is en direct met elkaar in connectie staat. Hè. Denk aan alle containerships die al onze goederen de hele wereld over verplaatsen constant. Maar natuurlijk is het ook gevaarlijk om dat model direct op de oudheid te plaatsen. We weten natuurlijk wel dat er ook in de oudheid leefden mensen niet in isolatie. Men wist van elkaar. We weten dit door teksten. We weten dit door archeologische bronnen. Nou ja, bijvoorbeeld in de eerste millennium na Christus. Er is een enorm netwerk aan handel over de hele Indische Oceaan, Mediterraan gebied. En dat, dan hebben we het echt over grote aantallen handelswaar wat bijvoorbeeld verscheept wordt. Maar dat is toch heel anders dan de globale economie nu. En dus
waarom is het anders?
Nou, punt 1 denk ik ook de connectiviteit tussen mensen. In de oudheid was het veel moeilijker. Hè? Nu tegenwoordig, we stappen op een vliegtuig en we zijn binnen een dag in Japan. In de oudheid was reizen gevaarlijker. Mensen kregen vaak ziektes. En wat we bijvoorbeeld zien is dat de afstanden worden in bepaalde fasen afgelegd. Dus een bepaalde karavaan heeft een route die ze constant doen en geven dan het handelswaar weer door naar een volgend schip. He, dat dan tussen India en Egypte constant dezelfde route aflegt. Maar we zien eigenlijk nauwelijks dat bekende idee van hoe op een gegeven moment Marco Polo van Venetië helemaal naar China gaat. Dat waren in de oudheid uitzonderingen. En dat was gewoon veel moeilijker. He, maar toch wisten mensen van elkaar. Dus ook er wordt geschreven, heel leuk om nog een beetje terug te komen op wat we in het begin zeiden. In het oude India, in de Gupta-periode in 300 na Christus, schreven de wetenschappers en filosofen daar, dat ze dus de Grieken vonden ze barbaren en die vonden ze impuur. En dat is ook weer, hè, net zoals de Grieken eigenlijk iedereen barbaars vonden die buitenlander was. Maar daar werd wel over, ze wisten waar ze vandaan kwamen. En dat moeten we dus ook weer zien in een soort een religieuze en politieke context. Want er was tegelijkertijd heel veel interactie ook tussen de Mediterrane sfeer en de Indische Oceaan. En dus ook dat identiteit, connecties, handel, dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Hè? Maar ja, om terug te koppelen naar anachronisme, ik denk aan de ene kant die focus in onze huidige samenleving, dat we willen nadenken over de connectiviteit van mensen over de hele wereld, zet ons aan om bijvoorbeeld die connecties ook te vinden in bijvoorbeeld het archeologisch bestand van de oudheid, waar daar vroeger niet naar werd gekeken. Dus het helpt ons ook om die verbindenissen te vinden. Bijvoorbeeld sommige sites werden niet vergeleken met elkaar, of teksten werden niet vergeleken. Aan de andere kant moeten we ook voorzichtig zijn dat we niet een modern model gaan projecteren en dan een paar voorbeelden zoeken om te zeggen, kijk, het was precies hetzelfde. En dus is een nuance. Ja.
Eigenlijk is wat je zegt al heel goed. Dus de globalisering is iets wat ons nu bezighoudt. Wij zijn burgers van deze tijd. We werken aan een historische periode. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar je gaat inderdaad op zoek naar hoe zat dat dan in die oudheid. En dan kijk je eigenlijk net naar een iets globaler begrip. Dus zonder die onmiddellijke projectie. Dat is misschien anachronistisch, om de redenen die jij zegt. Maar je kan wel kijken, er is collectiviteit. Er is een enorme verbintenis tussen mensen en objecten. Die stromen, die vind je overal. En dan kan je een ander soort vraag stellen. Hoe was dat eigenlijk voor die mensen? Hebben we daar bronnen over? Kunnen we daar wat over zeggen? En dat is een observatie die we tegenwoordig misschien te weinig doen. En die we heel goed mee terug kunnen nemen naar een modern debat. En dan heb je iets wat potentieel anachronistisch is, productief gemaakt voor het onderzoek en voor het debat in onze eigen tijd.
En wat komt daaruit?
Nou, daar komt uit dat hetzelfde fenomeen van connectiviteit voor heel verschillende menselijke ervaringen kan zorgen, die niet alleen maar te maken hebben met economische winnaars en verliezers, maar waardoor we meer voeling kunnen krijgen voor de empathie, waarmee we een beter begrip voor elkaar kunnen krijgen. En dus neem eventjes dat mobieltje. Dat werd daar straks al genoemd als een object dat anachronistisch is in een opgraving. Hè? Dat hoort daar niet thuis. Nou, we hebben dat allemaal. Wij zijn in die zin, horen we bij het succes van connectiviteit. Het is ook nog een symbool van connectiviteit. Maar er zit lithium in. Wie graaft die lithium eigenlijk op? En hoe is het met de mensen die naast die mijn wonen? En daar zie je dat connectiviteit allemaal spelers heeft die heel verschillende ervaringen hebben. Die hangen aan datzelfde fenomeen. En een historische blik geeft je iets meer de mogelijkheid, want de huidige wereld is zo complex dat dit lastig is, om daar met op een klein beetje afstand met een holistische blik naar te kijken.
Nou, wat ook nog een gevolg is, wat meer toegepast is op ons begrip van het verleden, is dat door naar een meer een soort globaal verleden te kijken, dat we dus ook gewoon echt dingen leren die we gewoon niet bedacht hadden, die we niet wisten. Dat er onverwachte gevolgen zijn van connecties tussen mensen in het verleden. Dat we dus niet alleen nieuwe opgravingssites bijvoorbeeld vinden, maar dat we dus echt ook een nieuw begrip krijgen van, oké, hoe ging dat vroeger tussen mensen?
Kun je een voorbeeld noemen?
Bijvoorbeeld uit mijn eigen project kijken we dus vooral naar in die subcontinent in de oudheid. En we begonnen als zoals archeologen dat doen. We gingen alle sites af, we gaan opgravingsrapporten bekijken. Zelf ook wat opgegraven. Chemische analyse van het materiaal, heel veel aardewerk. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat bijna op al onze sites in India dat daar ook boeddhistische materiële cultuur, de vroegste boeddhistische cultuur was. En daar waren we helemaal niet naar op zoek. We zijn geen religiestudies. En wat bleek nu, toen gingen we daar dus verder naar kijken. En dat eigenlijk, als we de handelsroutes die zich ontwikkelden in India vanaf ongeveer 200 voor Christus, die gingen naar het oosten. Op een gegeven moment China in de Han-dynastie. In 120 voor Christus gaat die ook een grote rol spelen in die internationale handel. En we zien dus eigenlijk dat met die toename van handelaren die vanuit India naar China door de bergen trekken, dat we daar dus constant boeddhistische rotstekeningen of stupa's of beeldjes zien. En dat is, zover we weten en we kunnen dateren, is dat de allervroegst dat boeddhisme als religie geïntroduceerd werd in China. En uiteindelijk, in de eerste millennium na Christus, werd het daar ging het gigantisch verspreiden, ook naar Korea en Japan. En maar die eerste introductie was dus eigenlijk een soort, nou ja, een bijkomstigheid van het uitbreiden van de handel. En terwijl mensen die puur boeddhisme bestuderen vaak zijn niet op zoek naar die connecties. Omdat natuurlijk boeddhisme is een religie wat heel erg uitgaat van al het materiaal, al het materialisme in de wereld is een illusie. Dus de connectie handel en boeddhisme ligt helemaal niet voorhanden. En toch is hij er. En door dat te volgen, door dus om terug te koppelen aan globalisering, om open te staan voor het idee dat er connecties waren in de oudheid tussen mensen, kom je zo dus ook op nieuwe paden en nieuwe inzichten.
Ja, en ook connecties op over enorme afstanden.
Ja, en op zeer verschillende gebieden. Religie, handel, van een klein aardewerkschelfje kom je uiteindelijk uit tot deze enorme vraagstukken. En dat dwingt ons dus ook om anders na te denken over ons heden. En natuurlijk, archeologie, ik noem het altijd, het is een soort wortels van een boom. Je ziet het niet, maar het heden is de boom. En natuurlijk kan een boom niet leven zonder de wortels waar we vandaan komen. Dus om een beter begrip te krijgen hoe mensen met elkaar in contact stonden in de oudheid, kunnen we ook beter gaan begrijpen hoe door al die verschillende complexe ontwikkelingen we nu zijn waar we nu zijn. En dat helpt ons weer om dus ook meer die empathie en het wat Ineke net ook zei, het besef dat inderdaad alles wat we tegenwoordig hebben overal ergens vandaan moet komen. Dat zien we dus terug. Ja.
En van heel ver kan komen.
Zeker, ja.
Ja.
En dat is dus niet iets heel nieuws.
Kun je dan, terwijl jullie zitten te praten, zit ik dan te bedenken van, kun je dan de antieke wereld ook een soort van geglobaliseerde wereld noemen?
Dat kan zeker, dat gebeurt ook. Er zijn, we hebben bijvoorbeeld een heel Routledge Handbook of Globalization and Archaeology, een enorm boek. Wat daarin heel erg opvalt is, het zijn allemaal fantastisch interessante studies, maar elke onderzoeker heeft eigenlijk een andere definitie van wat bedoelen ze nou met globalisatie. En dat maakt het ook moeilijk. Dus we hebben natuurlijk het moderne concept, globalisatietheorie, wat dus echt uit de economie voortkomt. En wat Ineke ook echt zei, dat is gewoon ook niet voldoende. Het is veel complexer. Maar je zou kunnen zeggen, nou, ik ga wel naar economie in de oudheid kijken. Maar ik denk, ik werk zelf ook met concepten zoals complexiteit en netwerken. Dus het proberen in kaart te brengen van wat we in archeologie ook gebroken data noemen. We hebben nooit alles. Dus een hele hoop komt neer op interpretatie. Maar ja, globalisatie, globalisering in de oudheid, ja. Ik denk zeker dat we kunnen zeggen dat was er. Maar, een hele grote maar, het blijft aan ons als onderzoekers hoe wij ook die term interpreteren en welke vragen we stellen. Dus niet van, zien we globalisatie zoals we het tegenwoordig hebben, zien we dat terug in de oudheid? Nee, want het is sowieso nooit zoals het nu is. Dat kan ook niet. Maar we zien wel processen waarin we wel een vergelijkbaar netwerk aan connecties zien. Aan de andere kant, en dit is meer een soort prikkeling voor om verder bij na te denken, kunnen we het over globalisatie noemen als niet de hele globe meedoet? Er was, zover we weten, bijvoorbeeld de Maya's in Zuid-Amerika in 300 voor Christus waren actief. Maar die deden niet mee met het hele handelscircuit van de Mediterrane, Indische Oceaan. Dus is het de hele wereld? Het is niet de hele wereld, wel een heel groot deel.
Eigenlijk stel ik de vraag gewoon verkeerd. Mijn vraag had niet moeten zijn, was de antieke wereld een geglobaliseerde wereld? Maar hoe was die geglobaliseerd?
Oh, dat is een heel andere vraag.
Ja, nee, precies.
Ja, Nou, hoe? Vanuit de archeologie. En natuurlijk, mm-hmm. ik denk wat Ineke net ook zei. Deze vraag kan op twee manieren worden beantwoord. Eén, hoe ervoeren mensen in de oudheid dus die connectiviteit? En twee, wat zien we terug in het archeologisch bestand van wat was er aan connectiviteit? Wat hebben we aan empirisch materiaal wat blijk geeft van hey, er vond hier een connectie plaats? Nou, vanuit de archeologie kan ik bijvoorbeeld zeggen, we zien in Egypte, in Oman, in China, in India vinden we dus, we kunnen met moderne technologie dus ook echt van aardewerk bijvoorbeeld, waar heel veel van het handelsmateriaal werd vervoerd, kunnen we nagaan waar de klei vandaan komt, waar het gemaakt was. Nou, dat soort, en dan hebben we het over honderdduizenden voorbeelden. Dan kun je deels in kaart brengen, oké, er was dus een uiteenwisseling van handel tussen deze gebieden. We hebben scheepswrakken. We hebben ook teksten waarin dat wordt besproken natuurlijk. Maar dat zegt ons iets over, oké, dit gebeurde. Maar hoe was het voor mensen? Dat is weer iets heel anders. En dan moet je dus ook, kom je bij teksten uit, maar ook een heleboel reflectie. En hoe ervoeren mensen dit? En nou ja, wat ik dus al eerder zei in India, dat men dus wel wist dat er Grieken waren, dat er ook een beetje over werd neergekeken. Maar tegelijkertijd, precies wat Daniel eerder zei over Egypte, dat er dus ook negatief over werd gesproken, maar tegelijkertijd ook heel positief mee om werd gegaan. En dat contrast zien we ook vaak in de textuele bronnen en de archeologie. Aan de ene kant, we zien een enorme, grote schaal van uitwisseling van handel en materiaal en peper en glas en et cetera. Maar ja, dat zien we niet altijd terug in de tekst. Dus ook daar is het is niet, ze spreken elkaar soms tegen, soms vullen ze elkaar aan. En het is dan ook weer de taak van ons als onderzoeker om dat te interpreteren. En dat is soms heel erg lastig.
Zoals je dat ook wel eens in het heden hebt, hè? Dat mensen stemmen op partijen die alle buitenlanders terug willen sturen, maar gaan ook wel Chinees halen. Zijn ook wel blij met de buurman bijvoorbeeld, die uit een ander land komt. Dus ja.
Ja, en in India is het ook bijvoorbeeld dat impuur heeft ook eigenlijk is helemaal niet zo naar bedoeld als dat het klinkt. Dat heeft ook te maken met Hindoeïsme. Dat je dus purificatieceremonies moet ondergaan, wat de Grieken niet deden. Dus het wordt door moderne lezers dan gezien, jeetje, dit is heel naar. Maar er zit mogelijk een heel ander soort context. Dus een veel praktischer iets kan erachter zitten. Dus ook daar ligt een nuance. He, om te zien, oké, wat mensen schrijven is natuurlijk ook subjectief. He, vaak zit er een bepaalde bedoeling achter een tekst die geschreven is. En in wat we zien in de archeologie is een soort spoor dat we kunnen volgen van de beweging. Maar daar zit dus ook weer niks in van de beleving. He, dus beweging en beleving zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen. En als onderzoeker heb je vaak niet de tijd en de middelen om naar allebei heel uitgebreid te kijken. Want het is heel, heel complex.
Ja. Want ja, als we het over teksten gaan hebben die ons misschien inzicht zouden kunnen leveren in hoe mensen het beleefden, dan kom ik bij jullie twee uit, Ineke en Daniel. Wat weten we daarvan?
Ja, ik vind het wel goed dat je zegt, dus je moet eigenlijk vragen hoe dan in de oudheid, ja, als er sprake is van globalisering. En dan gaan onderzoekers onmiddellijk nuanceren en zeggen, nou, globalisering, hè, misschien niet de hele wereld. Maar laten we eens even kijken naar connectiviteit, want dat is er altijd. Mensen maken contact met andere mensen. Vanaf het moment dat er mensen waren, mag je aannemen dat dat het geval was. En wat voor neerslag vind je daarvan? En dan ben je gewoon je onderzoek aan het doen en dan ben je het anachronisme eigenlijk al kwijt. En inderdaad, dan kun je in teksten een weerslag vinden van, waren er begrippen die hier aan raakten of op leken? Hoe conceptualiseerden ze het zelf? Dan zie je bijvoorbeeld in oude Griekse teksten dat er een idee is van cosmopolitanisme. Mensen kunnen wereldburger zijn. Dat is ideologisch, hè? Dus dan vinden mensen dat je dat zou moeten zijn. Dus dat je niet je moet beperken tot jouw stadje of je provincie. Maar dat je een grote, wijde blik op de wereld moet hebben en je wereldburger moet voelen. Nou, dat is een groep in de oudheid die er zo over denkt. En dan ben je dus op zoek naar antieke mentaliteit, antieke ideeën. En dat leg je dan naast jouw archeologische materiaal, Marieke. En hoe zit dat met jouw Egyptische materiaal?
Het hangt heel erg af van de periode waar je over spreekt. Dat is het lastige als je over Egypte moet praten, over het oude Egypte moet praten. Dan heb je te maken met 3000, 4000 jaar geschiedenis. Het is wel zo dat er veel
Egyptische, oud-Egyptische literaire werken. Die gaan over Egyptenaren die een reis maken naar een plek buiten Egypte. En dat geeft een interessante inkijk in hoe in ieder geval de mensen die die teksten schreven en lazen dachten over de Egyptische identiteit ten opzichte van andere plekken. En daar zie je dus handel in, maar ook conflicten en ook stereotypen. Dus ja, wat je ook zou verwachten van dat soort teksten.
Ja, en als je dan weer aan de Romeinse kant komt of de Griekse, dan zie je stereotypen over Egyptenaren, ja. Positief en negatief. Hè? Ja. Als het land dat het wereldarchief van de geschiedenis is, omdat het nooit vergaat, definitief. Zoals andere landen wel problemen hebben. Maar ook inderdaad negatieve groepsstereotypen. Nou, dan zit je gewoon in het hart van onderzoek. Dus dan heb je eigenlijk een modern begrip als een soort springplank gebruikt. En dan is het aan ons als onderzoekers om op een verantwoorde manier die vraag verder te operationaliseren als je aan het werk gaat.
Ja, dus ik denk globalisering, is het anachronistisch? Het kan, maar eigenlijk is het dus een zeer nuttig gereedschap voor ons als onderzoekers. Of je het nu in de archeologie of de taalkunde doet, om ons dus ook verder te helpen.
Ik ga nog een derde en laatste poging doen om een lekker anachronisme te vinden. Klimaatverandering. Dat kwam in de oudheid natuurlijk ook voor. Ik denk mensen die wel eens op YouTube kijken, die kunnen daar de leukste filmpjes vinden. Ik kan me er eentje herinneren. Wat was het? 534, the worst year in history. En allemaal klimaatverandering. Waarom stortte het bronstijdsysteem in? Allemaal klimaatverandering. Dus dat het voorkwam, dat weten we nu. Maar wist men het toen ook?
Volgens mij was het geen. Dus klimaatverandering als een verandering in het globale systeem dat te maken heeft met het optreden van de mens? Nee.
Nee, ik denk dat er wel wat we zien in teksten bijvoorbeeld bewustzijn is van oké, er komt iets uit de natuur, een vulkaan of een aardbeving. Maar dat werd dan gekoppeld aan religies, aan goden en niet aan inderdaad ons moderne begrip. Het feit dat het dus menselijk is. We hebben nu tegenwoordig heel erg over het is de impact van mensen op het klimaat, waardoor alles slechter wordt en vervuilen van de planeet. En dat zie je, zover ik weet, ook echt niet terug in de oudheid. Dat is mogelijk een echt anachronisme.
Dus je moet weer even kijken hoe je de vraag stelt. Dus menselijke invloed op globale klimaatverandering? Nee. Menselijke impact op de natuur, fenomenen van ontbossing, mijnen waarmee je moeder aarde aan het leegmaken bent. Ja. Je gedrag tegenover de zee, natuurlijke grondstoffen. Ja, daar is bewustzijn van.
Absoluut,
is een heel ander onderwerp.
Ook het idee van cause and effect, of oorzaak en gevolg. Dat is zeker waar, ja. En ook natuurlijk als we, ik neem het dan even weer vanuit de archeologische kant, dus meer de beweging en niet de beleving. Je ziet het bijvoorbeeld, laten we met de Romeinen beginnen. De ontbossingen dat gebeurde in Europa voor alle legerkampen, et cetera. Er zijn zoveel ontbossing is daar gebeurd. Dat ook echt een invloed heeft, wat we nu met geologisch onderzoek echt kunnen nagaan op bodem. Uitputting van de bodem, erosie wat daardoor gebeurde. Maar dan is natuurlijk de vraag, wist men dat dit een direct gevolg is op een soort wetenschappelijk level, zoals we nu met geologie daarnaar kijken? Maar dat is waarschijnlijk ook de verkeerde vraag om te stellen. Want natuurlijk was de contexten waardoor men naar de wereld keek en de vragen stelde, waar komt dit door? Dat verschil tussen bijvoorbeeld religie en wetenschap, dat bestond vaak niet. Dat ging hand in hand. Dus denk aan de beroemde brief van Plinius met de uitbarsting van de Vesuvius. Was ook, men riepen in de straat, oh, de goden straffen ons nu. Terwijl bijvoorbeeld Plinius de Oudere, die ook heel geïnteresseerd was in de natuur, die dus ook wel wist, oké, we hebben hier veel aardbevingen en dat komt ook uit de berg. Dus het is een beetje van beide.
En die had ook de neiging om te gaan kijken. Dat deed
absoluut.
Hij is hier gebleven.
Ja. Met zijn kussen om zijn hoofd, toch? Ja. Maar dat is denk ik voor ons als onderzoekers ook weer dat belangrijk onderscheid. Dus ja, we kunnen met moderne wetenschap kunnen we veel beter nu nagaan, oké, dit gebeurde. Maar ja, dat vertelt ons één ding, maar dat vertelt ons niet hoe ging men ermee om, hoe werd er naar gekeken. Nou, misschien een leuk voorbeeld, niet uit de Romeinse context. Bijvoorbeeld weer terug naar India, rond 300. Het grote Maurya-koninkrijk, wat daar bijna het hele subcontinent met elkaar verbond. Onder één heerschappij. De eerste Maurya-koning Chandragupta had een adviseur, Kautilya, echt een wetenschapper, maar ook een Brahmin priester, beide. Die schreef een tekst, de Arthashastra, eigenlijk een soort vertaald als de wetenschap van het koningschap. En in die tekst staan allerlei zeer praktische dingen over, bijvoorbeeld, het is beter om handel te voeren met je buren dan om oorlog te voeren. Dan maak je meer profijt. Maar daar staan dus ook hele praktische dingen in, zoals oké, je moet niet te veel landbouw op dezelfde plek doen. Dan wordt de bodem wordt uitgeput. Je moet bewust zijn hoe de rivieren gaan. Je moet zorgen dat je ook niet te veel bomen kapt. Dan krijg je erosie. Daar in die tekst wordt dat dan vaak ook weer gekoppeld aan bijvoorbeeld de natuurgoden, die dan de rivier beschermen. Maar dat bewustzijn zit er wel in. En in dit geval is het dus ook echt een bewustzijn van oorzaak en gevolg. Van we moeten dit doen. En goed koningschap had dus ook te maken met het goed beheren van het land waarin we leven.
Maar begrijp ik het dan goed dat op zichzelf correcte observaties over bijvoorbeeld erosie, invloed van de mens op de omgeving, laat ik het zo noemen, dat ondanks het feit dat dat correcte observaties zijn, dat gegoten werd in wat wij nu religieuze taal zouden noemen?
Nou, ik denk dat die labels correct of religieus, dus incorrect, dat niet de juiste labels zijn. We zien vaak ook in medische teksten, zoals de Ayurvedic teksten, maar ook in Egypte zie je dit, waar je heel moderne beschrijvingen van medicijnen of operaties staan daarnaast dan bepaalde gebeden die je ook moet doen. En dus dat onderscheid, dat was er gewoon niet. Dus om te zeggen, nou, wetenschappelijke benadering is correct en de religieuze benadering, oh, het komt door een riviergod, is incorrect. Het was hetzelfde. En het bewustzijn was er. Het was er niet altijd. Hè? Dus in dit geval werd het opgemerkt, omdat dat dus werd gezien als dit is goed koningschap. Dat was ook een reactie op de verschillende heerschappijen voordat de Mauryas de boel verenigde, dat het vaak misging. Ook door erosies of verkeerde landbouw. Dus het was ook een soort heel erg politiek. Dus er zat religie bij, er zat een politieke reden achter en ook gewoon observatie. Maar ja, ik denk, het is wellicht anachronistisch als wij nu als moderne onderzoekers dus labels gaan plakken op, zeggen oké, vanuit een brahmanistisch perspectief werd dit gezien, maar dat is niet correct, want het is niet wetenschappelijk. Dat is denk ik echt anachronistisch. Voor ons als onderzoekers, ja.
Oké. Ja, toch is ook dit een onderwerp wat belangstelling heeft, omdat we ook vandaag de dag veel horen en lezen over klimaatverandering. Meer specifiek de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. In die zin zou je ook kunnen zeggen van, we stellen die vragen aan de oudheid niet omdat het in de oudheid nou zo belangrijk was, maar omdat het voor ons belangrijk is.
Ja, ik denk dat ook weer terugkoppelt, hetzelfde als met globalisering. Het feit dat wij nu heel erg bezig zijn, terecht, hè, met oké, we zien toch echt dat er wat moet veranderen, et cetera. Ja, dat zet ons op het spoor van bepaald onderzoek wat we misschien anders niet gedaan zouden hebben. Maar het is wederom is het anders dan te zeggen, oké, we projecteren ons huidige klimaat, het hele klimaatbewustzijn, klimaatactivisme, et cetera, dat moeten we niet letterlijk op het verleden plakken. Maar door daar nu mee bezig te zijn en de trends die je ziet in onze samenleving zie je vaak terug in de wetenschap. Maar dan, vanuit de archeologie gesproken, zou je dan zeggen, oké, misschien moeten we eens naar dat aspect gaan kijken van onze site. Dus we gaan naar de geologie kijken. Oké, waren hier overstromingen, et cetera. Denk bijvoorbeeld weer even helemaal terug naar de Romeinen. De stad Ostia, ik denk veel mensen kennen dat. Prachtig havengebied. Op een gegeven moment werd dat dus ook door ontbossing helemaal een moeras, waardoor malaria uitbrak. En uiteindelijk is dat de reden geweest waarom de stad ook verlaten werd. Maar om dan te zeggen, oké, misschien gingen de Romeinen hierdoor protesteren, of zeiden ze, oké, duidelijk moeten we stoppen met ontbossingen. Dat zou een projectie zijn. Maar ja, het echt zien dat het gebeurde door modern wetenschappelijk onderzoek. Hè, daar is recent ook een hele studie met een hele heel complex hoe de biologie van dat gebied zich dus eigenlijk ontwikkelde of dus eigenlijk degradeerde. Nou, misschien is door ons huidige bewustzijn over klimaat dat we daardoor meer op zoek gaan. Maar dan moeten we dus wel heel erg opletten dat we het objectief, zo objectief mogelijk, wat bijna nooit helemaal kan. Je bent als onderzoeker altijd subjectief. Ja, dus net als bij globalisering kan het een mooie zet zijn om nieuwe perspectieven over het verleden te vinden. Maar tegelijkertijd moeten we dan voorzichtig zijn om niet ons heden direct te projecteren, denk ik.
Ja. Daniel, hoe zat het in Egypte?
Ja, daar hebben we natuurlijk ook geen verslagen over hoe het erbij staat met het klimaat. Je kunt in de archeologie soms daar wel wat van terugvinden. En het zijn wel vragen die Egyptologen en archeologen aan het materiaal proberen te stellen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door naar teksten te kijken. En opnieuw is er een linkje met het Rijksmuseum van Oudheden. In de collectie bevindt zich een papyrus met daarop een literaire tekst. Een kopie van een literaire tekst. Het is wel de enige kopie, maar het moet een tekst zijn die, in ieder geval in de versie die wij hebben, geschreven is rond 1250 voor Christus. Een kopie van een veel oudere tekst die al rond 1800 voor Christus of iets dergelijks geschreven werd. Daarin wordt een beeld geschetst van Egypte in volledige chaos. Het is een, we noemen de papyrus, die heeft natuurlijk geen echte, er staat geen titel boven, maar Egyptologen noemen dat de vermaningen van Ipuwer. En Ipuwer is een soort priester, de, in ieder geval de opzichter van tempelzangers. En die gaat een gesprek aan met de Alheer. Dat is misschien een verwijzing naar een god, de scheppergod Atum, of naar de koning. En hij vertelt aan die Alheer alles wat er fout is met Egypte op dat moment. En het is een verschrikkelijke situatie, onder andere wat betreft het klimaat. Er worden verwijzingen gedaan naar hongersnood. Er is geen brood, er is geen bier, er zijn geen vijgen. Volwassen mensen stelen van kinderen omdat ze niks te eten hebben. Over de Nijl wordt niet zo specifiek veel gezegd. Behalve één beroemde passage waarin de Nijl wordt beschreven als een rivier van bloed.
Nou, dat is, omdat mensen dan natuurlijk een verband met Exodus leggen.
Ja. Hoe we dat precies moeten interpreteren weten we ook niet. Het zou metaforisch kunnen zijn. Het zou ook letterlijk kunnen verwijzen naar het feit dat de rivier zo laag staat en dat de rode aarde afbrokkelt in die rivier en daardoor rood kleurt. Maar er worden ook vermeldingen gedaan van klimaatvluchtelingen, bijvoorbeeld in die papyrus. Volkeren uit de woestijn, die bevinden zich nu in één keer door heel Egypte heen. De zogenoemde boogvolkeren stammen uit het zuiden, uit Nubische gebieden ten zuiden van Egypte. Die zijn overal in Egypte nu gesetteld. Dat lijken aanduidingen te zijn van klimaatvluchtelingen, zoals we dat vandaag de dag ook kennen. Maar in hoeverre dit nou een schets is die gaat over een werkelijkheid, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Er zijn wel eens Egyptologen geweest die hebben gezegd dat dit gaat over de periode aan het einde van het Oude Rijk. Hè? De periode van de grote piramides van Giza die we kennen. En dat die bloeiperiode ten einde zou zijn gekomen door klimaatverandering. Nou, dat wordt in twijfel getrokken. Maar goed, het is wel zo dat die beelden van klimaatverandering, van uitdroging en van vluchtelingen, ja, die staan er en die zullen wel ergens op gebaseerd zijn.
Zouden het niet ook gewoon hyperbolen kunnen zijn?
Zeker, het zijn ook hyperbolen. En we begrijpen de tekst maar tot zover. Het lijkt een tekst te zijn in een genre van teksten die vrij pessimistisch van aard is, waarin vaak zo'n slechte situatie wordt geschetst om dan aan het einde van het verhaal te zeggen, en nu zal er een nieuwe periode aankomen met een koning die de orde weer in ere zal herstellen. En die chaos wordt dan omgedraaid. Dat gebeurt toevallig nou net niet in die Ipuwer-tekst.
Die is wel compleet?
Die is, er zitten veel gaten in, maar we hebben het einde wel.
Oké.
En daarin is dus die omkering niet aan de hand. Het lijkt een soort tijdloze schets te zijn van een omgekeerde wereld. En hoe we dat precies moeten interpreteren, ja, dat blijft lastig. Maar dat maakt voor onze vraag natuurlijk niet zoveel uit. Hè? Er zitten beelden in van klimaatverandering. En of die nou hyperbolisch zijn of niet,
die beelden komen ergens vandaan.
Die komen
ergens vandaan. Ja.
En dat is ook niet zo raar. Hè? In Egypte zullen ook periodes ongetwijfeld geweest zijn waarbij het er slecht aan toe ging wat betreft het klimaat. Dat gebeurt gewoon in een land dat heel erg afhankelijk is van de landbouw en van de overstroming van een rivier. Nou, er zijn periodes waarin door verandering die rivier niet overstroomt. En dan zit je al snel in de problemen.
Ja. Nee, de overstroming van de Nijl, dat werd ook bijgehouden. Ik weet niet vanaf wanneer, maar er zijn, hoe heet dat, records van. Ja. Van hoe hoog de Nijl op een bepaald moment stond.
Ja.
Ik geloof dat klimaatwetenschappers tegenwoordig daar ook nog dankbaar gebruik van maken om iets van over het klimaat in die periode te kunnen zeggen.
Ja, natuurlijk. De stand van de Nijl was ontzettend belangrijk. En door dat jaarlijks bij te houden, kon je ook zien of je richting een periode van uitdroging ging. Dus ja, in dat opzicht waren de Egyptenaren zeker bezig met het klimaat. Heel erg.
Oké. Okay.
Terwijl tegelijkertijd, hè, om terug te gaan op wat jij ook net zei, Marieke, de Nijloverstroming is ook een god. Hè? Hapi is de god van de Nijloverstroming. Dus ja, dat is een kosmische kracht. Maar de Egyptenaren zijn dan ook heel wetenschappelijk bezig, als je dat zo zou willen noemen, hè, die term, anachronistisch. Ja. Die zijn ook bezig met het bijhouden van die stand. Dus dat gaat hand in hand.
Oké.
Nou, misschien nog een leuke aanvulling. Wat je ook net noemde, klimaatwetenschappers werken ook graag met data over de Nijl. Dat zien we dus ook steeds meer tegenwoordig, dat we een soort interdisciplinariteit nu krijgen, waarin bijvoorbeeld archeologen samenwerken met klimaatwetenschappers. Dus ik heb ook echt wel eens de vraag gekregen, is dit niet anachronistisch? In mijn huidige project met rotstekeningen uit Pakistan hebben we heel veel dieren die zijn afgebeeld van 2000 jaar geleden. En we zijn daar nu heel kort, zal ik even schetsen, is bezig ook om te kijken, kunnen we hier aan bijdragen voor een onderzoek naar biodiversiteit in die bergen? Want het bleek dat heel veel van de types, bijvoorbeeld de makor, geiten en de sneeuwluipaarden, die we heel veel terugzien, dat die bijna in die gebieden nu zijn uitgestorven. Dus die data kunnen we naast data van nu leggen. En dan kan archeologie dus ook bijdragen aan klimaatonderzoek. Maar ik heb dus ook wel eens de vraag gekregen, ja, is dat niet heel erg anachronistisch? Want dat zegt ons niks over het verleden. Maar natuurlijk is het, dan leren we inderdaad niks over de beleving van klimaat in het verleden. Dat zegt ons niks over de handelaren die door die bergen trokken en zeggen, god, dat waren toch veel sneeuwluipaarden. En ze zetten ze wel op gebieden als een soort waarschuwing van, hier moet je niet met je jaks komen. Maar dat is dus ook wel, denk ik, een bijkomstigheid van het feit dat dat nu zo'n trend is. Dat we dus toch ook als archeologen kunnen bijdragen en Egyptologen met de Nijl aan moderne wetenschap. Maar dat sluit natuurlijk ook onze studie van de beleving in de oudheid niet uit. Maar we moeten wel heel goed, ja, ik denk dat dat een terechte vraag was van, inderdaad, als ik dit doe, als ik biodiversiteit onderzoek aan de hand van rock art, ben ik niet bezig met het bestuderen van de betekenis van de rock art in de oudheid. En dat is een andere tak die je kunt nemen. Maar hopelijk dus ook wel een bijdrage.
Ja. Want je zegt net, die sneeuwluipaarden die worden getekend om anderen te waarschuwen dat je daar niet moet komen met je jaks.
Bijvoorbeeld, dat is een interpretatie dat we vaak in de gebieden tussen de posten waar we veel boeddhistische sculpturen zien, waar dus tijdens de reis pauze werd gehouden, dat in die gebieden daartussen, als er bergen zijn, dan worden ook slangen getekend of luipaarden van pas op, hier zit wildlife. En in de posten zie je dus veel meer gedomesticeerde dieren, zoals paarden en ezels, et cetera.
Zoals wij verkeersborden hebben, ja, waar staat kijk uit, overstekende herten. Ja.
Maar dat is ook interpretatie, hè? Want natuurlijk mensen, wij tekenen wat we zien. Of we nemen nu foto's en zetten het op Instagram. Dus het is natuurlijk ook een interpretatie van ons om te zeggen, is het een waarschuwing? Als er geen inscriptie bij staat, dan weet je dat ook niet. Misschien was het gewoon een tekening. Hè?
Ja.
Maar het kan wel bijdragen om te tellen, oké, we hebben heel veel van dit soort tekeningen en nu zijn ze uitgestorven. Natuurlijk is het geen volledig, het is geen census van de sneeuwluipaarden. Maar het kan wel bijdragen.
Ja. Ja.
Maar ook daar is die nuance belangrijk, dat we dat onderscheid blijven maken.
Al door de sighting van dezelfde sneeuwluipaard.
Ja.
Er zijn nu heel veel foto's zijn van die ene wolf die we toen hadden op de Veluwe. Inmiddels zijn het er meer.
Ja, ja, nou hebben ze dit verspreid over een enorm gebied. Dus dan is het waarschijnlijk, het zou, nou het kan. Het zou zo, het, ja, ze gingen wel over hele grote gebieden. Dus misschien is het wel zoals onze wolf, ja.
Nee, ik zit net te denken, ik heb een paar weken geleden mijn zoontje voorgelezen uit een boek over dieren. Daar werd in vermeld hoe groot het territorium van een tijger was. En ik kan me niet meer herinneren hoe groot, maar het was enorm.
Dat is een van de grootste problemen. Hè? Dat de mens nu, wij komen in het leefgebied van de dieren. En dat is een van de grootste gevaren voor biodiversiteit. En uit de data uit de oudheid, nou, tijgers zitten we ook weer fijn in India. zie je dat daar meer ruimte voor was. Er waren gewoon ook veel minder mensen. Ik bedoel, er zitten nu, India is nu het dichtstbevolkste land ter wereld. Dus China voorbij. He, dus je ziet nu ook vaak van die mooie beelden van tijgers tussen de oude ruïnes, omdat ze nergens anders meer heen kunnen. He, dus ook beschrijvingen van wat ze de maan-eaters noemen, dat is conflict tussen tijgers en mensen, dat was er waarschijnlijk minder in de oudheid, omdat ze dus grotere territoria hadden. Je had natuurlijk ook wel tijgerjachten en alles, maar en dus ook hierin is die vergelijking soms heel waardevol, maar ook moeten we heel erg bewust zijn van andere contexten. Want de tijgers werden ook weer gezien, deels in religie en hadden symboliek. Mm. En dat moeten we ook echt wel, als we iets willen begrijpen over die periode 2000 jaar geleden, moeten we daar met een andere bril toch ook naar kijken.
Oké, ik ga zo langzamerhand eens afronden, denk ik. Ik had aan het einde eigenlijk de vraag willen stellen, moet in de wetenschap een anachronisme vermeden worden? Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar eigenlijk bij alle drie de onderwerpen, klimaatverandering, globalisering en identiteit, hoorde ik eigenlijk steeds min of meer dezelfde conclusie. Een anachronisme levert een ingang naar leuke, nieuwe vraagstellingen. Manieren waarop je naar je materiaal of naar je teksten kunt kijken op een andere manier, die je, waar je andere vragen aan kunt stellen, waar je misschien ook andere antwoorden op krijgt. Heb ik dat zo goed samengevat, Daniel?
Ja, ik denk het wel. Ben het daarmee eens. Kijk, ten eerste, wetenschap is natuurlijk ook niet iets dat vaststaat. Hè. Het is juist heel erg een kenmerk van de wetenschap dat je telkens eerdere inzichten aan het reïnterpreteren bent, aan het bevragen bent. Nou, anachronismen, als je die zo zou willen noemen, die kunnen daar een rol bij inspelen. Dus bovendien kom je ze ook tegen. Hè. Anachronismen die mensen vroeger hebben toegepast in de wetenschap. Nou, dat leidde ze misschien destijds tot bepaalde inzichten. Daar kijk je dan later naar. Dan zeg je, nee, dat is een anachronisme. Maar nog steeds heeft het wel een pad ingeslagen. En dat kan zeker nuttig zijn.
Ja, zo is het. Dus je moet je ook eerst maar afvragen of het een anachronisme is, als je het toepast op die oudheid. Je gaat kijken wat daar dan aan de hand is. Het wordt vervelend als je willens en wetens een anachronisme in stand houdt in je resultaten. Maar inderdaad, dat wordt er dan altijd wel weer uitgehaald door latere periodes die het meteen zien, hè, omdat de culturele en historische context veranderd is. Er is niets wat zo in het oog springt als de bias van eerdere onderzoekers, van stukken die ze zelf niet hebben kunnen zien. Maar als lens om naar de oudheid te kijken en nieuwe en spannende onderwerpen aan te snijden, is het alleen maar waardevol. En het kan dus ook een bijdrage zijn van de historische wetenschappen aan het verdiepen van de huidige maatschappelijke discussie. Want je neemt ook altijd, je komt niet alleen iets halen uit de moderne tijd om je werk in de oudheid te doen, maar je komt ook altijd, als het goed is, iets brengen aan inzichten, manieren van kijken, manieren van denken, manieren van praten.
Ja, daar kan ik me alleen bij aansluiten. Misschien heel kort. Ik denk dat dat ook voor onderzoekers altijd van belang is, dat wij altijd een soort een openheid hebben om nieuwe inzichten of nieuwe routes te nemen, dat we daar open voor staan. En ja, bepaalde moderne begrippen die we mogelijk anachronistisch kunnen noemen, kunnen dat ook zijn. En als we genoeg op ons hoede zijn dat we het niet gaan projecteren op de oudheid, kan het inderdaad heel nuttig zijn. En dat is ook goede wetenschap. Dat we niet in onze niches blijven vastzitten en blijven doen wat we altijd gedaan hebben.
Oké, nou, dan wil ik jullie alle drie heel erg hartelijk danken. Beste luisteraars, dit was de laatste derde aflevering van Oog op de Oudheid 2024. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. En ik hoop u in 2025 weer, nou, niet terug te zien, maar in ieder geval terug te horen.
Fijn dat je luisterde naar Oog op de Oudheid. Een productie van het Rijksmuseum van Oudheden in samenwerking met dokter Tatsuko van Berkel van de Universiteit Leiden en historicus en journalist Jona Lendering van Livius. Ieder jaar maken we 3 nieuwe afleveringen rond de Week van de Klassieken. Kijk voor meer informatie over deze en andere podcasts van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl/podcasts. Feedback en suggesties ontvangen we heel graag via educatie@rmo.nl.